Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
En dat moment, Reda, besloot ik daar en toen, ik wil alles weer voelen. Ik had al heel jong als kind, kwam ik in aanmerking met fysieke prikkels, seksueel misbruik. Ja. Nabila, dit is zo groot geweest in jouw leven. Ja. En je had half geen idee hoe groot dit eigenlijk is geweest.
Vandaag in de podcast Nabila Shares. Nabila is als kind heel vaak gepest, onderdrukte haar gevoelens met jointjes, heeft nu een prachtig boek geschreven en komt dat allemaal vertellen hier in de podcast Wat kan er nou gebeuren? Hier is Nabila Shares.
Welkom weer bij een aflevering van Wat kan er nou gebeuren? Voor onze kijkers en voor onze luisteraars. We zijn weer hier in de studio met Najib Amali en onze gast Nabila, oftewel Nabila Shares. Welkom, fijn dat je er bent.
Dank jullie wel voor jullie uitnodiging.
Yes, fijn dat je komt en dat je er bent en dat je je verhaal wil doen bij ons. Reda, we zijn weer. Nieuwe aflevering,
een tijdje geleden.
Nabila, je hebt ook een boek geschreven, daar gaan we straks ook over hebben. Hoe gaat het nu met je? Laten we het daarover hebben.
Ik ben altijd gewoon van meteen aangeven hoe ik me voel. Ja. Ik ben best wel nerveus, mag ik ook heel eerlijk gewoon even aangeven. Vooral omdat natuurlijk het verhaal wat we vandaag hier gaan bespreken heel erg kwetsbaar is.
Ja.
Het is een stukje blootgeven van mezelf. Maar ik voel goede vibes bij jullie, dus het is voor mij voelt het veilig genoeg om het verhaal te kunnen vertellen.
Fijn om te horen. Want heb je wel vaker interviews gedaan?
Oh, jawel, zeker. Oh, ja. Ik spreek graag.
Ja.
Mijn vader zei vroeger altijd, je praat zoveel. Dus ik zeg tegen hem, tegenwoordig betalen mensen me om te praten. Ja. Dus dat is goed.
Ja. Ja. Fijn. Nou, wij vinden het heel fijn dat je er bent en dat je verhaal wil doen. Weet je, het is niet altijd makkelijk. We merken het ook met gasten die we vragen. Ja, niet iedereen durft, heel eerlijk gezegd, toch? We hebben ook bekende of onbekende. Niet iedereen durft zijn verhaal te vertellen als het gaat om gebruik. En daarom, weet je, wij juichen het alleen maar toe. Ik denk dat dit de enige manier is om anderen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Wat jij hebt meegemaakt, misschien anderen ook ineens herkennen. En datgene wat jij hebt gedaan, zodat je nu weer van de middelen af bent en in herstel bent, hun kan inspireren. Want dat is wat wij doen, weet je wel. Wij oordelen niet, we informeren, inspireren en motiveren. Oela, zou mijn zoontje zeggen. Die zit de hele tijd in het oela, oela. Papa, wil je chips? Oela. Wil je cola? Oela. Ik word gek van hem. Reda.
Nou, laten we beginnen.
Nabila, laten we je introduceren. Want ik denk, ze heeft een boek geschreven. Iedereen kent haar. En je staat ook op Instagram. En heb je ook veel volgers al, hè?
Ja, en heel mooi dat je dat net aangaf. We willen motiveren, inspireren. Ja. En soms is het belangrijk. Het is niet altijd makkelijk, hè? Daarom heb ik juist heel veel respect voor jullie twee. Het is heel moeilijk om jezelf kwetsbaar open te stellen. Ja. En eigenlijk, ik noem het altijd mijn lelijke kant, eigenlijk aan de wereld bloot te stellen. Ja. Omdat je graag zeg maar verschil wilt maken. En ik denk voor mij 3 jaar geleden, vanuit die intentie, als kind wilde ik heel graag schrijven, liet ik altijd links liggen. En 3 jaar geleden besloot ik eigenlijk om het schrijven als een middel te gebruiken om hetgene waar ik vroeger last van had naar buiten te brengen. En dat zijn vooral hoe ga je om met je gevoelens en je emoties. Omdat ik als kind daar heel veel last van had. Waardoor ik op een gegeven moment als puber ben gaan verdoven. Omdat ik heel veel voelde. Niet wist wat ik met die gevoelens moest. En voor mij, mijn middel van verdoven was dan het blowen. Ik was 14 jaar of 14. Toen ik op de middelbare school vanuit nieuwsgierigheid dacht, nou, ik wil wel een jointje uitproberen.
Ja.
Maar het onzekere meisje dat ik was, veranderde in één keer, transformeerde naar iemand die even haar gevoelens links kon liggen. Ik was opeens grappig. Ik was wat fijner in omgang. En ik voelde even niks. Ik had altijd heel veel gedachten in mijn hoofd. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat ik dacht, ja, maar dat wil ik eigenlijk nog een keer. En wat voor mijn vriendinnen eigenlijk gewoon was van, hey, gezellig, even een keertje een blootje doen, werd voor mij al heel gauw eigenlijk een probleem. Ja. En dat ontdekte ik al toen ik op een gegeven moment zelfs alleen ging blowen. Als je alleen gaat blowen, dan is dat al niet meer goed meer eigenlijk. Ja.
Maar dat blowen hielp je op een of andere manier in die tijd aan een fijn gevoel, aan gevoelens wegdrukken?
Ja, ik denk dat iedereen die voor de eerste keer naar een middel grijpt, het maakt niet uit wat het is voor middel, dat het in het begin juist een hele positieve effect heeft. Ja. Dat is ook de reden waarom je het eigenlijk doorzet. Ja. De nadelen die komen pas eigenlijk op het lange termijn. En voor mij waren op een gegeven moment die nadelen wogen veel zwaarder dan het tijdelijke goed gevoel wat je ervan kreeg.
Ja. Ja. En je zat nog op school?
Ja.
Beïnvloedde dat je school, zeg maar?
Ja, heel erg. En ik stond eigenlijk als kind, was ik een heel braaf kind. Ik ben geboren in Marokko. Laat me daar even mee starten.
Ja.
Dus ik was een jaar of 3 toen ik met mijn moeder naar Nederland kwam. Mijn vader woonde al in Nederland.
Ja.
En moet je begrijpen, als je ouders eigenlijk net geëmigreerd zijn, dat er thuis even geen ruimte was voor onze gevoelens. Of voor, voor dat stuk wat je eigenlijk echt nodig hebt als kind.
Ja.
Mijn ouders waren vooral even bezig. En dat is heel begrijpelijk. Hè? Als ik nu vanuit volwassen perspectief ernaar kijk. Mijn ouders die waren veel meer bezig met de eerste levensbehoeftes. Dus een onderdak, eten, drinken. En die waren veel meer aan het overleven. Maar ja, als kind heb je dat natuurlijk allemaal niet door. Dus ik was al heel gauw ik was eigenlijk een heel zacht kindje dat zo min mogelijk mijn ouders wilde belasten.
Ja.
Dus ik stond er ook altijd bekend om dat ik best wel veel kon luisteren en heel rustig was en mijn eigen ding deed en mezelf vermaakte.
Was je een pleaser?
Eigenlijk wel. En het probleem is, als je een heel makkelijk kind hebt, dan denk je heel gauw als ouders van, oké, zij doet haar ding, zij is makkelijk, we hebben geen omkijk naar haar. Maar het probleem is juist als je een pleaser bent of als je als kleinkind heel graag goed wilt zijn, dan heb je het juist nodig om complimenten van je ouders te krijgen. En ik voelde al heel gauw van, ik hoor eigenlijk niks als ik het goed doe, maar ik hoor het wel allemaal als ik het fout doe. En ik voelde ook dat de druk heel hoog was, want al heel jong, weet je, ik zat altijd in het boeken, ik was altijd aan het lezen, ik was al heel jong aan het schrijven. En al vanaf groep 5 kwamen eigenlijk al leraren naar mijn ouders toe van, hey, jouw dochter gaat echt schrijfster worden. Ze kan heel goed schrijven. En ik had HAVO VWO en ik ging de HAVO in. Dus mijn ouders waren heel erg trots. Het zag er allemaal heel gunstig uit. We hebben er eentje goed gemaakt, zeg maar. Dus dat was het idee eigenlijk een beetje. En het ging zelfs zo dat ik op mijn 14e zelfs meedeed bij NMO. De Nederlands Moslimomroep was het destijds. Werd ik uitgenodigd voor een mini-docu. Waar ik toen op stap ging. Bij Carrie Slee op bezoek ben geweest.
Oké. Okay.
Er ging ook echt een netwerk voor mij open om iets te gaan doen met het schrijven en al. En het is heel grappig, want precies op dat moment, toen dacht ik, maar wat als ik niet braaf ben? Hou je dan nog steeds van mij?
Ja.
En als je teruggaat naar gevoelens, hè? Want er ligt natuurlijk wat onder die gedachten. Wat voor gevoelens zijn dat dan?
Ik denk dat ik me als kind nooit echt gezien heb gevoeld. En voor mij was het ook een stukje liefde. Ik denk dat elke kind natuurlijk heel graag zich geliefd wilt voelen. Mm-hmm. Maar voor mij was het liefde moet je verdienen. Er stond altijd iets tegenover. Dus liefde is niet iets wat je vanzelfsprekend krijgt. Maar of je bent, of je luistert en dan verdien je liefde. Of en anderzijds luister je niet goed en ben je eigenlijk geen goed kind. Dus voor mij waren die veilige gevoelens wat elk kind gewoon echt gewoon nodig heeft, waren voor mij niet vanzelfsprekend. En ik ga hem zelfs ruimer nemen, want ik denk dat dit gewoon sowieso iets is, want jullie zijn natuurlijk ook alle twee Marokkaans, kom af, tenminste jij voor de helft dan. Maar ik denk dat het ook iets is wat binnen onze cultuur eigenlijk de norm is. Mijn ouders hebben nooit gezegd, ik hou van jou. Sterker nog, als mijn moeder wilde zeggen ik hou van jou, dan kreeg ik een extra bord eten bij wijze van. Nou, ja. Snap je? Dus dan krijg je ook een relatie met eten wat soms ook niet gezond is. Ja,
okay, ja. Ik heb dat nooit zo gezien. Nee. Maar je hebt gelijk.
Ja, ik
kreeg cadeautjes. Heel veel cadeautjes altijd.
Bij ons het eten inderdaad, weet je wel. Dat we allemaal, niet allemaal heel dik zijn, maar allemaal best wel... Ja, een soort van overwicht hebben.
Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was een jaar of 10. En ik zou voor de allereerste keer meedoen met nieuwjaar. En ik was heel blij. Ik had zelf zo'n zakje, weet je, zo'n buideltasje. Had van vuurwerk zo erin gestopt.
Toen al, had je vuurwerk?
Ja, 10.
Strijkers?
Ja, waren gewoon sterretjes.
Oh, ik dacht je hebt strijkers. kom je uit Amsterdam?
Ik kom uit Amsterdam inderdaad. Maar ik was dus heel blij, want ik zou voor het eerst mocht ik laat opblijven. Ja. En kon ik nieuwjaar meemaken, oud en nieuw. Maar goed... In mijn persoonlijkheid ben ik heel nieuwsgierig, maar ben ik ook niet vaak angstig en wil ik heel vaak dingen uitproberen. En het duurde me te lang. Het was 10 uur in de avond. Ja. Het duurde allemaal te lang. Dus ik ging op een gegeven moment moest ik naar het toilet toe. Met mijn buideltasje ga ik naar de wc toe. En ik zie dus, weet je wel, de wc-rol houden. En ik weet niet waarom, maar ik vond het interessant om te kijken wat er gebeurt als ik een sterretje aan zou steken. En ik zou daar tegenaan aandrukken.
Okay.
Dus even later stapt mijn moeder de toilet in en zij rookt natuurlijk vuur.
Ja.
Ze werd boos, logisch. En toen kreeg ik straf. Ze werd heel boos. Ik heb hele harde woorden toe moeten horen. En ik moest naar mijn kamer toe en ik moest slapen. Ik mocht oud en nieuw niet meer meemaken. En ik weet nog dat ik in mijn kamer was en ik was heel boos op mezelf. Want ik had een fout gemaakt en mama was zo boos op mezelf. Dus ik was echt mezelf aan het straffen. Ik kan me nog heel goed herinneren, het gevoel wat ik voelde. En de volgende dag stond ik op. En ik denk dat mijn moeder ergens in de nacht misschien spijt heeft gehad. Van, ik heb er misschien net iets te hard aangepakt. Misschien had ik er wel even oud en nieuw mee kunnen laten meemaken. Ik had er misschien gewoon moeten aangeven dat dat niet kan. Dus ik denk dat mijn moeder natuurlijk ook met bepaalde gevoelens zat. Ik werd wakker, helemaal bang. Want het enige wat ik me nog herinnerde de avond ervoor was dat mijn moeder zei, ik wil jou niet meer zien. Dus ik denk, ik sta op en ik ga een hele boze moeder treffen. En ik loop naar boven toe. En moeder staat tegen me, wil je hem zien? En dat was dan voor haar van alles is klaar.
Ja.
Het werd opgelost met eten.
Ja.
Maar voor mij, dat trauma zat er nog in. Ja. Dus ik zat nog steeds met die gevoelens.
Dat raak je als kind heel erg verward door. Vooral als je heel erg gevoelig bent. Ik zat net na te denken. Ik dacht van, je begon over dat wanneer je aan het gebruiken was, dat je hoofd dan even stopte. En dat je dan even niet hoefde te voelen. En dat het voor je gewerkt heeft. Ik vind het een heel belangrijk stuk om nog een keer te benoemen en even nog een keer snel doorheen te gaan. Omdat heel vaak denken mensen dat drugs en alcohol het probleem is. Maar het is in het begin is het juist de oplossing geweest voor de onderliggende problematiek. En dat schets jij ook mooi. Van in het begin doet het wat voor je, maar daarna wordt het een probleem. Dus eigenlijk ben je gewoon elke keer maar alles vooruit aan het schuiven. En het is net een strandbal, hè? Die hou je gewoon elke keer onder water, maar uiteindelijk komt die naar boven. Dat is wat drugs en alcohol, als je dat gebruikt, uiteindelijk voor je gaan doen. Weet je, op een gegeven moment komen de gevoelens terug. Die komen gewoon keihard terug. Dus... Angst.
Onzekerheid. Afgunst.
Jaloezie.
Boosheid. Woede. En ik denk...
Neerslachtigheid.
Ook. Somberheid. Ik denk dat ik zelfs als kind heel vaak heb gedacht, ik wil er niet meer zijn. Ik heb wel eens in de douche gewoon gedacht van, wat als ik een scheermes even daar of daar neerzet. En ik denk het idee dat... want ik ben laatst gaan nadenken van waarom had ik dat idee? En ik denk dat ik niet eens per se niet meer er wilde zijn. Maar naar mijn idee wilde ik kijken van hey, wat als ik er niet zou zijn? Wie zou dan bij mijn begrafenis gaan huilen?
Oh ja.
En dat is nog erger, want dat is eigenlijk nog steeds, toen ik erover nadacht, dacht ik jeetje Nabila... Dat betekent dat je als kind dus echt niet wist wie wel of niet van je hield. Ik dacht, ik had twee gedachtes. Dus aan de ene kant wilde ik graag als geest, want zo zag ik het voor me. Dat is een kinderbrein natuurlijk. Dus ik zou dan als geest zou ik dan opstijgen. Dan zou ik in de begrafenis aanwezig zijn. Dan zou ik zien wie verdrietig is. Dus een bevestiging krijgen van, hey, mag ik er wel zijn? Houden ze wel van me? En aan de andere kant was het ook van, ze zijn toch beter af zonder mij. Want ze zijn altijd vaak boos op mij en ik doe het toch niet goed. Dus aan de ene kant wilde ik eigenlijk het makkelijker maken voor de rest. En naar mijn idee was ik eigenlijk een obstakel. En aan de andere kant wilde ik eigenlijk ook een bevestiging krijgen van... houden ze wel genoeg van me? Ja. En ik denk, hè, als ik erover nadenk nu als vrouw van 33... stel dat ik een kind zou hebben nu van 10... die met dat soort gedachten rondloopt. Ja. Dat is zielig. Dat hoort niet.
Je slaat de spijker op zijn kop. Want als je met zulke oncomfortabele gevoelens rondloopt... en je kan iets gebruiken waardoor die gevoelens even weg zijn... dan heb je toch de jackpot gevonden.
Maar nu zeg je wel iets moois, hè, Ridda? Want binnen mijn cultuur... kijk, ik ben natuurlijk een Marokkaanse vrouw... en ik denk dat ik het ook daarom best wel spannend vond... om zo'n grote platform die jullie hebben opgebouwd... mijn complimenten daarvoor te gaan gebruiken.
Dank je wel.
Omdat het niet gebruikelijk is dat een Marokkaanse vrouw hierover spreekt. Wij zijn namelijk vaak, hè, binnen de cultuur zijn wij een verlengstuk... van de trots en eer van de broers, van de neven, van de ooms, van de vader.
Ja.
En sterker nog, recentelijk heeft zelfs een vriend tegen mij gezegd van... hey, het zal heel moeilijk voor jou zijn om een partner te vinden. En ik had zoiets van, okay, nou, weet je, waar...
Wat baseer
je dat eigenlijk op? En toen gaf je aan dat jij heel open bent. Oh, ja. En eigenlijk je verhaal naar buiten brengt. En hij zei, er zijn wel mannen die dat niet erg zouden vinden... wat jouw verleden eigenlijk is... Maar het idee dat zijn broer en zijn moeder en zijn oma... en iedereen zijn familie het ook zou weten en zijn vrienden... maakt het voor hem wel moeilijker om dan jou als partner te kiezen. En het grappigste is... ik begrijp dat hij dat zegt. En hij heeft gelijk ook nog.
Maar hij heeft gelijk, maar het klopt niet.
Nou, hij heeft gelijk als in... dat is wel nog waar wij op dit... kijk, het is niet de man die ik zou willen. De man die ik zou willen. Mm-hmm. Die zou daar doorheen kunnen kijken. Die zou kunnen begrijpen van... hey, goh. Nabila gebruikt haar verhaal voor een grotere purpose. Yes. Maar de waarheid blijft wel dat 80% van de Marokkaanse gemeenschap... op dit moment, de man, die bekijkt de vrouw als zij bepaalde dingen verricht... als, oh, daar is zij ontspoord. Zij zien niet de verdrietige lagen die tussen het verdoven zit. Sterker nog, 2 jaar geleden was ik uitgenodigd voor een spoken word stukje... En er werd mij gevraagd van, hey, kan jij op het einde kan je dan even een stuk voordragen? Nou, ik denk, nou leuk. Het was een hele mooie line-up. Maar toevallig was iedereen bij de line-up was een Marokkaanse man. Nee. En de ene was een gokverslaafde, was gestopt met gokken. En die zette zichzelf nu in om andere mensen te helpen. Nou, de andere die had zijn school verlaten, heeft heel lang gebloot. En die gebruikt nu het woordkunst om verhalen te delen. En zo had elke persoon had iets meegemaakt... als jong, toen ze jong waren. Ja, ja. En dat het omgetoverd naar iets positiefs. En toen was ik aan de beurt. En ik had al die verhalen aangehoord. Zei ik, ja, maar wacht even. Wat als ik jou nu vertel... dat ik als Marokkaanse vrouw... hetzelfde als jou heb meegemaakt.
Ja.
Ik wist ook niet wat ik moest doen. Daarom ging ik ook gebruiken. Ik wist ook niet wat ik met die gevoelens moest. Ik werd ook thuis niet begrepen. Ik wist ook niet wat mijn identiteit was. Ik wilde ook erbij horen. Ik had ook al die lagen... Kan je dan anders naar mij kijken? Kan je dan niet meer naar mij kijken als... hey, als Marokkaanse meid heb jij gefaald, de familie? Of kan je naar mij kijken gewoon als mens van... oh jeetje, er zit ook bij haar een gevoel erachter. En ik denk dat we daarin, ben ik heel eerlijk... nog een stukje achtergesteld zijn. Want we klappen makkelijker voor een Marokkaanse man... die de tij keert en verandert. En vind het heel moeilijk nog als een Marokkaanse vrouw uitkomt... voor hetgene wat haar is overkomen, wat er is gebeurd... en eigenlijk haar verhaal juist wilt gebruiken... om de tij voor een ander te keren.
En daar loop jij tegenaan?
Ik probeer nu wel een stem te geven... want ik weet dat er heel veel Marokkaanse vrouwen zijn... die op dit moment denken, laat maar... als ik toch niet goed genoeg ben, dan kan ik net zo goed doorgaan. En dat is de valkuil. Als wij niet de ruimte geven aan mensen... dat er ruimte is voor verandering, ruimte voor vergeving... en ruimte voor verbetering... dan blijf je hangen in dat gedachte, waarom zou ik het aangaan? Waarom zou ik die proces mezelf aandoen als ik toch al ben afgeschreven?
En het belangrijkste is toch, hè, nou, we hebben best wel veel kijkers en luisteraars, dat het hiermee begint. Het begint met praten. Waarom? Is juist door het praten gaan andere mensen zich hiermee identificeren. Ik zeg altijd, weet je, als we in stilte blijven lijden... Als we in stilte blijven lijden, dan zullen we nooit in gejuich beter worden. Weet je? Ik ben er echt van om dit allemaal bespreekbaar te maken. Is omdat er heel vaak achter gesloten deuren zegt... je moet hier niet over praten. Het is zomaar. Je moet dat, weet je, wat zullen die mensen niet van je denken? Maar ondertussen gaat dezelfde familie die dat zegt... kapot aan die ene individu... die eigenlijk afgeremd wordt om wat aan zijn probleem te doen.
Ja.
En we zijn allemaal mensen, mannen of vrouwen. We maken allemaal onze keuzes en er zitten consequenties aan. Alleen bij een verslaafde, ja, die maakt een keuze om iets te gebruiken. Omdat hij denkt dat het zelfmedicatie en het werkt voor hem op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment wil diegene eruit en weet niet meer hoe die eruit moet komen. En als je het zo ver bent dat je niet meer weet hoe je op een gezonde manier met je gevoelens moet omgaan, dan is er maar één manier om eruit te komen. In ieder geval althans voor mij. En dat is om er werkelijk te vertellen wat er mis is met mij. Wat ik denk dat er mis is. En dat ik het op tafel gooi. Mezelf voor de leeuwen gooi. Dat is wat ik en Najib ook vanaf het begin hebben gedaan. En we zien wel dat we daardoor een stukje taboe aan het doorbreken zijn.
En dat is heel mooi. Dat is ook waarom ik ervoor heb gekozen om hier aan tafel te zitten. Omdat ik vond dat hier ruimte daarvoor gemaakt wordt. Dus dat doen jullie mooi.
Maar nogmaals, hij heeft het dan over dat wij dat doen. Als man zijnde vinden we dat kunnen. Ik hoor jouw verhaal nu. Nou, we kunnen je vertellen, er zijn er heel veel. Er zijn heel veel vrouwen die, ja, net als mannen eigenlijk, weet je, laten we eerlijk wezen. Ja, het verschil is, jullie kunnen kinderen baren en het kunnen mannen eigenlijk. Ik weet niet eens wat mannen kunnen. Nee, maar snap je? Ik zie zelf niet het natuurlijk, er is een verschil tussen mannen en vrouwen, broer. Ja. Maar ik zie niet het verschil tussen mannen en vrouwen en gevoelens. Nee, we hebben dezelfde gevoelens. Ik zie wel wat jij zegt in onze cultuur waar wij op zijn gegroeid. En zie ik wel inderdaad van, ja, maar jouw man moet dit. Ook over een man, hè? Ik bedoel, over een vrouw is het misschien extra zwaarder. Maar over een man, weet je, ja, hij moet werken. Hij moet niet drinken. Hij moet niet gokken. Laat staan over een vrouw, snap je? En daarom vind ik het zo knap dat jij gewoon wel met je verhaal naar buiten komt. Omdat ik zeker weet dat jij heel veel andere vrouwen tot denken aanzet. En eigenlijk gaan die ook vertellen, luister, weet je wel. Zij vertelt het ook. Heb je haar gehoord? Nou, dat is ook mijn verhaal. Want
ik hoor vooral dat er heel veel compassie voor elkaar komt. En empathie.
Ja.
En dat we dus, want vaak merk je ook dat we elkaar oordelen erin. Ja. En het enige wat ik wil zeggen is, oordeel dat meisje niet die om 1 uur in de nacht nog buiten in een club hangt.
Ja.
Zonder echt te weten waar haar verhaal vandaan komt. Ja. Oordeel die ene jongeman niet die jij ergens in de hoek van de straat ziet. Zonder te weten waar zijn verhaal vandaan komt. Want één ding ook, en daar kom ik ook heel eerlijk voor uit. Als je een kind hebt, een jongen en een meisje, en een jongen valt en hij is 4, dan hoort hij al heel gauw, ja, je mag niet huilen, want jongens moeten sterk zijn. Ja. Dus een man wordt al getraind, al vanaf dat hij een kind is, dat hij niet mag huilen, want een echte man toont zijn emoties niet.
Nee.
En dan trouwen ze later met de vrouw. En dan zegt de vrouw, waarom toon je je emoties niet?
Ja. Dat zeggen vrouwen dan. Ja.
Dan krijg je, laat die kind huilen.
Nee, maar daar heb je wel gelijk in. Hè? Dat zijn gewoon hele grote denkfouten geweest. Want ik was daar heilig van overtuigd.
Ja.
Weet je? Ik dacht van, als je je emoties laat zien als een man, ben je gewoon zwak. Ja. En ik kom ook uit een milieu dat je dat niet, dat doe je gewoon niet. Je gaat niet vertellen dat je je angstig voelt, dat je je onzeker voelt en dat je af en toe last hebt van een lage eigenwaarde. Dat doe je gewoon niet. Maar dat is een grote denkfout geweest. Want ik heb gezien wat dat later met mij gedaan heeft. Later ben ik echt heel goed vastgelopen met mezelf. En dat ik het op 47-jarige leeftijd om publiek kan doen nu. Dat moet doen van mezelf.
En sterker
waarom?
Nog, dit heeft je veel meer kracht en moed moeten kosten dan toen je juist je gevoelens niet liet zien.
Zeker weten, hoor. Want dat zeg ik ook altijd, hè. Hoe kwetsbaarder je je opstelt, hoe onkwetsbaarder je wordt. Maar het is wel een risico. Het is een risico voor mij, gevoelsmatig is het een risico voor mij, omdat ik het nooit op een normale manier geleerd heb om me kwetsbaar op te stellen. Maar ik ben er gewoon achter gekomen. Gelukkig ben ik geen robot. Ik heb me echt altijd als een soort van robot gedragen. En dat is heel hard werken. En die robot ging hier kapot. Dus op een gegeven moment, gevoelsmatig, deed ik maar gewoon wat. En hoopte ik gewoon dat het goed zou aflopen. Vandaag de dag durf ik, ja, Met mensen om me heen, ook bij ons in de kliniek, met de mensen die ik help. Weet je, het begint echt gewoon zonder oordeel ook naar de ander te luisteren. En dat is gewoon heel moeilijk, want een mens zit gewoon vol met oordelen.
En daarom is dat empathie zo belangrijk.
Dat heb ik ook nog steeds. Ik kan ook nog steeds oordelen. Ja. Maar het is in ieder geval drie keer zoveel minder als dan dat het was. Want dat oordelen, dat zorgt ervoor dat ik mensen buiten hield. Dat oordelen is ook een overlevingsmechanisme om mensen niet dichtbij te komen. Want als ik over iedereen loop te oordelen, ja, dan heb ik in ieder geval dan hou ik zo in ieder geval op afstand. Maar als ik gewoon niet ga oordelen, dat ik denk wat jij net ook zegt, van je weet iemand zijn verhaal niet. Als je iemand niet mag, ga eens even vragen hoe het met hem gaat. Vraag eens waar hij vandaan komt. Vraag hoe zijn jeugd was. Dan kijk je heel anders tegen diegene op.
Of heb
je soms
gewoon verbinden. Geen mening. Ja. Soms is dat ook gewoon.
Maar dat is nu, hè?
Soms
dus deze
moet je
tijd.
Gewoon, je ziet ook overal, vooral online, op Instagram.
Overal.
Soms is het ook gewoon goed om gewoon geen mening te hebben. Want als je heel vaak op zoek bent naar liefde bij anderen, dan stoot je het op een vreemde manier ook af. Omdat je eigenlijk iets heel zwaars bij een ander neerlegt. Terwijl je zelf nog eerst moet onderzoeken, wat is mijn behoefte aan mezelf? En op het moment dat je eigenlijk jezelf gaat vullen, dan merk je dat het veel makkelijker wordt om met je omgeving om te gaan. Ja. En dus ik gaf ook aan mijn vader aan. Ik zeg, pap, ik ben gevraagd voor een podcast. En dit is het onderwerp. En ik ga het bespreekbaar maken. En eerst schrok hij, dat zag ik aan zijn ogen. Ja, ja. Oh jeetje.
Ja.
Want ik zei ook Najib. En hij kende Najib. Dus dan denk ik, oh jeetje. Dat
wordt grappig. Ja.
Ja. En even later legde ik hem uit. Ik zeg, weet je wat het is, pap? Ik ben bevoorrecht. Als Marokkaanse vrouw ben ik bevoorrecht omdat ik wel een goede band met jullie heb. Ik voel me veilig genoeg om het wel naar buiten te kunnen brengen. Daarnaast maakt het voor mij al lang niet meer uit wat de buitenwereld van mij denkt.
Ja.
Want dat is wat heel mooi wat Reda net zegt. Als je super kwetsbaar bent, dan word je eigenlijk ook krachtig. Ja. En kan en heel juist onkwetsbaar voor de buitenwereld. Omdat je echt jezelf hebt omarmd.
Ja.
Het lelijke, het mooie, het juiste. Alles in jou is gewoon compleet van jou. Dus het maakt niet meer uit wat een ander eigenlijk daarvan zegt.
En dat komt alleen maar omdat je op een gegeven moment, je was altijd bezig om de bevestiging bij andere mensen te zoeken.
Nu heb ik dat niet meer nodig.
En die bevestiging geef je aan jezelf. Ja, doordat je aan jezelf bent gaan werken.
Wat ik wel fijn vind, is de mensen van wie ik hou, dat ik rekening hou met hun gevoelens.
Ja. Ja.
En ik heb gemerkt, schijnbaar is communicatie de key of zoiets.
Dat zeggen ze.
Dat zeggen ze. Nou, schijnbaar klopt het.
Ja.
Dus door wel te communiceren met mijn omgeving, zoals zij niet per se mijn stappen hoeven goed te keuren. Ik ben niet op zoek naar een blauw vinkje. Maar wel dat ze begrijpen waarom ik bepaalde zaken eigenlijk doe. En dat zijn de mooiste gesprekken die ik met mijn vaders voer. Ja. Hij zei ook tegen mij, joh, het maakt niet uit wat anders. Ik zei ook tegen hem van, weet je, wij zitten goed samen. Toen zei hij tegen mij, het maakt niet uit wat een ander zou denken, vinden of zeggen. Jij hoort dit inderdaad te doen. Mooi, en als jij hier anderen mee kan helpen, dan dien je dat te doen. Dus dat is een hele mooie omkeer naar hoe ik me als kind heb gevoeld.
Ja.
En de band die ik nu met hem heb als volwassen.
Maar laten we eerlijk wezen. Die ouders, hè, we zijn een beetje hetzelfde. Die kwamen hier naartoe. Vreemd land. Vreemde cultuur. Geen idee. Er werd op hun gelet. Niet alleen hier, maar ook daar. Hè. Jullie gaan daar naartoe. Doe het goed. Help ons allemaal. Je krijgt kinderen. Voed ze goed op. Kijk uit dat je kinderen niet in de verkeerde cultuur terechtkomen. Kijk uit dat ze dit niet. Kijk, ze moesten zoveel uitkijken dat het op een gegeven moment, dat ging niet meer. Die mensen die raakten overspannen. Het was hun land niet, weet je wel. En dus dan kan je ze sommige dingen niet eens kwalijk nemen. Ik heb het ook met mijn moeder. Sommige dingen denk ik, is dat niet ouderwets? Ik denk, nee, zo is zij opgevoed en daar houdt zij aan vast. En dan kan ik er wel tegen ingaan. Maar ik merk,
maar dat is wel heel moeilijk. En als je, want aan de ene kant heb je een kind in jou die wel erkenning nodig heeft.
Ja.
Van, hey, goh, je bent emotioneel iets tekort gekomen.
Ja.
Aan de andere kant word je inderdaad volwassen en dan kan je hem vanuit afstand ernaar kijken.
Ja.
En dan kan je het ook wel erkennen. En ik denk dat ik dat heel moeilijk vond. Het balans vinden tussen geen wrok hebben en niet boos op ze zijn. Want dat ben ik totaal niet.
Nee.
Was je dat wel?
Als kind was ik dat 100% zeker. Als puber was ik dat ook 100% zeker. Ja. Ik denk dat ik echt en dat is, want ik was een tijdje geleden, ik denk een jaar geleden, was ik met mijn ouders aan het eten. En op een gegeven moment hadden we het over school. En ik spijbelde heel veel. En dan deed ik mijn moeders handtekening. En ik weet niet, het ging over een brief. En toen maakte ik een grap van, ja, maar anders onderteken ik hem wel even.
Ja.
Dus mijn vader kijkt me aan. Hij zegt, jij was echt heel erg als puber. Dus ik keek hem aan. En toen zei ik tegen hem, ja, maar weet je wat het is? Ik zei tegen hem, ik had gewoon heel veel gevoelens van binnen. En ik wist niet wat ik ermee moest. Dus hij maakte toen de opmerking van, oh, maar waarom kwam je niet bij mij dan?
Oh ja.
En toen keek ik hem aan en zei ik, maar dat kon niet. Want jij was altijd bezig met werken. En mama was altijd bezig met de rest allemaal tevreden houden.
Ja.
Ik zeg hem, dus ik voelde niet dat er ruimte was. En toen was hij even stil. Want hij erkende op dat moment dat hetgene wat ik zei ook kloppend was.
Ja.
En toen was hij even stil. Toen keek ik hem aan. Want ik moest hem weer als vader eigenlijk weer geruststellen. Toen zei ik tegen hem, maar is goed. Ik heb nu een boek geschreven.
Ja. Hey, en Nabila, gaat het om die emotionele onbeschikbaarheid? Waar jij het over hebt?
Dat was het eigenlijk, want we kwamen niks tekort als kinderen. Ik moet heel eerlijk zijn, mijn ouders hebben het gewoon hartstikke goed gedaan.
Ja.
We kwamen totaal niks tekort. Alleen, kijk, je kan vier kinderen hebben, maar ze hebben alle vier andere soort behoeftes. Misschien heeft de ene wat meer een compliment nodig, de andere misschien meer sociale controle. En je kan niet zeg maar één opvoeding aan vier verschillende kinderen hetzelfde geven.
Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat het ook te maken kan hebben met hun wordingsgeschiedenis?
Tuurlijk.
Dat je eigenlijk, want dat was bij mij ook zo, weet je, ik kreeg alles van mijn moeder. Maar er was wel emotionele onbeschikbaarheid. En Ik ben ook heel erg boos geweest. En voor mij was het heel dubbel. Weet je, want ik heb haar heel veel pijn gedaan door mijn verslaving. Mm-hmm. En aan de andere kant ben ik boos.
En dat is zo mooi, hè? Want ik zeg altijd: 1 beschadigde persoon kan 10 anderen mee beschadigen. Ja. En een geheeld persoon die kan juist zijn hele omgeving meehelen. Ja. Puur en alleen omdat je dus veel beter inderdaad wordt in het herkennen van je eigen emoties en behoeftes. Mm-hmm. En daardoor ook makkelijker kan inspelen op de emoties en behoeftes van anderen. Je doet me nu denken aan een. Ik woon nog thuis en vind het super gezellig thuis. Ik noem ze ook al lang niet. Ik noem ze gewoon huisgenoten tegenwoordig. Want ja, als je over de 30 bent, dan moet je gewoon schamen. Moet je ze gewoon huisgenoten noemen. Well. Maar ik ben best wel dromerig. Ik kan bijvoorbeeld even eten. En dan kan ik een bord even op tafel leggen. Omdat ik het idee in mijn hoofd heb van, hey, dat ruim ik straks wel even op. Ja. Want dan denk ik, oh, ik moet even een boekje lezen.
Dat heeft mijn dochter ook heel erg.
Ja, het is niet, het is niet expres. Nee. Het is niet dat ik mijn moeder wil pesten. Het is niet dat ik haar leven zwaar wil maken. Ja. Totaal niet. Ja. Mijn moeder daarentegen, die heeft zoiets van, hey, als je hebt gegeten, dan doe je een bord gelijk in de vaatwasmachine. Want mijn moeder houdt ervan. Als de ruimte gewoon schoon is.
Ja, zo ben ik ook.
Dus je hebt nu 2 verschillende personen met 2 verschillende wensen en behoeftes. Maar elke keer als ik dus dat bord of dat glas even zo neerleg, dan was het niet omdat ik haar wilde pesten, maar oprecht, ik ben er niet eens bewust van.
Nee.
En het was dus een keertje, dus ik liet hem toen weer even liggen, ging om een glas. En mijn moeder die schoot gewoon, die werd zo boos, zo boos. En voorheen zou ik getriggerd raken, want voor mij denk ik, je wordt helemaal boos om een glas. Doe even normaal. Dat is het puber in mij, het kind in mij. Dus ik zou voorheen heel boos zijn geweest. Maar dat was een moment, in een fase in mijn leven, dat ik dus heel erg bezig was van niet vanuit triggers reageren, maar gewoon even afstand nemen. Wat is de situatie? En ook accepteren dat ik ook tekortkomingen heb. Dus ik liep naar haar toe. Dus in plaats van een weerwoord te geven, wat ik normaal gesproken zou doen. Dus ik zou op een gegeven moment zou dat glas letterlijk een reden zijn waardoor we meer ruzie zouden krijgen. Liep ik naar haar toe, gaf ik haar een kus in haar nek. Zei ik tegen haar, mama, ik ben echt waardeloos als dochter. Ik zeg, het enige wat jij van mij vraagt is een glas in de vaatwasmachine en zelfs dat kan ik niet.
Hoe reageerde ze?
Toen begon ze te lachen. Want ik erkende nu dat de tekortkoming van dat glas bij mij lag. En ik erkende ook dat het niks te maken had met hoe geweldig ik haar als moeder vond. En dat het echt kwam doordat ik gewoon soms te dromerig ben. En dat het mijn tekortkoming is.
Ik hoop dat het een grapje was hoe je het zei. Hè?
Ik zei het als een grapje natuurlijk.
Oh, gelukkig.
Nee, ik zei het wel als een grapje.
Want je zei in het begin van je vraag, zei je van, ik voelde me waardeloos. Ik voelde me niet gezien.
Snap je wat ik bedoel? Dit was op een moment dat ik niet meer...
Laten we dat even duidelijk hebben. Wat ik dus toen merkte
is, voor mij, dat glas, dat symboleerde dus voor mij eigenlijk van, hey, ik krijg op mijn dak vanwege een glas. Maar voor mijn moeder stond dat glas symbolisch als, ik word niet gezien en niet gehoord in huis. Ja. Want je moet nagaan, die vrouw is dag en nacht voor haar gezin aan het zorgen. Ja. Er wordt ook bijna nooit om haar gevraagd hoe zij zich voelt. Wat zij die dag nodig heeft. Ja. In haar gedachtegang is het enige wat ik van deze gezin vraag, is ruim je bord op. Ze heeft het al 30 keer in haar hele leven, wellicht in een jaar, herhaald.
Ik ken mijn moeder gewoon.
Ik heb het altijd met het licht.
Ja.
Licht niet uit, hoor.
Ja. Ja.
Maar dat is het. Zij voelen zich niet gezien. En op het moment dat je haar eigenlijk die erkenning geeft van, jawel, ik zie jou wel.
Ja.
Nu, 9 van 10 keer raakt mijn moeder gewoon nu mijn bordje op zonder iets te zeggen. Juist. Omdat ze nu heeft geaccepteerd, Nabila ziet me. Ja. Nabila waardeert me.
Ja.
En dat glas, dat is gewoon mijn dochter die gewoon af en toe, weet je wel, gewoon defect is bij wijze van. Ik noem het gewoon mijn tekortkoming bij wijze van. En dat is dus zo mooi op het moment dat je dus je eigen gevoelens, behoeftes, triggers gaat herkennen. Ga je ook merken, want ik zeg altijd, boosheid is niet een emotie. Boosheid is een sub-emotie. Het is een reactie op een emotie. Hè, mensen zijn nooit zomaar boos. Sinds dat je niks te doen hebt en dat je denkt, ik ben boos.
Er zit altijd wel wat anders. Vaak is dat verdriet.
Of je bent verdrietig, of je voelt je afgewezen. Of je voelt je niet gezien. Boosheid is de uiting. Dus nu, als iemand boos is, dan kijk ik eerst naar diegene en denk ik, oké, wat voel je eigenlijk echt?
Ja.
Snap je? En daar kan ik dan wat mee.
Want kon je dat bij jezelf herkennen in het begin? Toen je net clean werd. Hoe was dat voor jou om clean te worden en opeens weer een scala van gevoelens die naar boven komen drijven?
Bij mij is het heel anders gegaan. Het is niet dat ik wilde stoppen met blowen. Dat is niet mijn insteek geweest.
Nee, maar wat ik bedoel is, wat gebeurde er met die gevoelens toen je wel was gestopt?
Dat is dus juist. Ik wilde weer beginnen met voelen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij het Amsterdamse Bos zat. En ik had een hele zware jaar gehad. Ik was uit de scheiding gekomen. Ben jarenlang gaan werken. Gaan verdoven. En op een gegeven moment weet ik nog, zat ik op een grasveld. En ik miste liefde. Ik wist niet meer wat liefde was. Ik voelde niks meer. Ik was zo verdoofd. Ik voelde niks meer. En ik weet nog dat ik daar zat en ik had een pen en papier. En ik wilde heel graag schrijven. Maar ja, als schrijfster kan je alleen schrijven als je voelt. En als je niks voelt, dan kan je niet schrijven. Ja. En ik weet nog dat ik daar zat en dat ik toen tegen mezelf zei... Nabila, het is niet het ene wel voelen en het ander niet. Als jij liefde wilt voelen, dan moet je weer pijn verwelkomen in je leven. Emoties, het is of alles of niets. En het enige wat ik constant aan het doen was... ik maakte pijn zo groot in mijn leven. Alles draaide om geen pijn voelen. Dat ik vergat dat ik mezelf heel veel mooie dingen ontnam. Mm-hmm. Ik ontnam mezelf aan liefde. Ik ontnam mezelf aan geluk. Ik ontnam mezelf aan rust en kalmte. Omdat ik zo gefixeerd was en zo gefocust op... ik mag geen pijn voelen. En dat moment, Ridda, besloot ik daar en toen... ik wil alles weer voelen. Weet je
en
wat?
Hoe was dat?
Dat was heel confronterend. Omdat ik nu eigenlijk koos voor pijn. Ik had zoiets van, ja, kom maar. Je bent welkom nu in mijn leven. Het ging gepaard trouwens in een periode dat er ook niemand meer thuis was. Dus ik was sowieso alleen. Dus overdag ging ik altijd... zo grappig. Overdag ging ik dus naar werk toe. Ging ik werken. En dan in de avond kwam ik thuis. En dan had ik... in mijn agenda gepland uurtje huilen.
Oh ja?
Ja.
Die heb ik nog nooit gehoord.
Uurtje huilen.
En dan gewoon dat het niet lukt. Hè?
Ja, omdat overdag moet ik werken. Dus er is overdag geen ruimte voor gevoelens.
Oh, mooi. Oh, wat knap van je dat je dat allemaal kon reguleren. Bij mij gebeurde het gewoon als ik naar een schietfilm aan het kijken was. Je opeens wat gebeurt er met me.
Dus ik had echt afspraak met mezelf. Dus dan ging ik in de avond zitten. En ik weet niet hoe, maar op een gegeven moment besloot ik om al mijn oude kinderfoto's bij elkaar te pakken. En toen ben ik gaan kijken naar mezelf. En ik ben niet gaan kijken naar de persoon op foto, maar ik ben gaan vragen stellen. Hoe voelde jij je toen? Oh ja. Wat waren je emoties? Wat zijn de 5 dingen die jij niet leuk vond van jezelf? Wat zijn de 5 dingen die ik heel graag aan dit meisje wil geven waar ik naar kijk? En dat deed ik bij elke fase en dat werden op een gegeven moment mijn doelen. En nou komt het, want daar gaat het ook in goud bloed over. Ik kwam achter zaken... die ik waarschijnlijk zo had onderdrukt... maar die zoveel effect hadden op alles wie ik was geworden.
Zoals? Zaken?
Misbruik. Al heel jong als kind... kwam ik in aanmerking met fysieke prikkels, seksueel misbruik. En ik had het altijd weggestopt... als iets wat niet super belangrijk moest zijn geweest. Ik was toen geloof ik een jaar of 8, 9. Zonder eigenlijk door te hebben dat zoveel impact op mij heeft gehad. Dat ik juist als puber het veel makkelijker vond om mij fysiek open te stellen voor anderen. Dan mij emotioneel open te stellen voor anderen. Gepest worden op school. Ik vond mijn lach heel lelijk. En ik besefte van waarom vind ik mijn lach eigenlijk lelijk? Want geen kind wordt geboren met dit idee, mijn lach is lelijk. Je wordt er bewust van gemaakt.
Want heb je dit stuk wel eens besproken met je ouders?
Ik vind dat heel moeilijk. Omdat ik natuurlijk mijn vader dan ergens in een hele verlegen situatie gaat zitten. En hij kan daar toch nu niks aan veranderen. Ja. Ik heb het wel besproken met mijn zussen. Omdat, kijk, mijn ouders die lezen natuurlijk mijn boek dan niet.
Ja.
Maar mijn zussen die lezen het wel. En de rest van mijn omgeving. Dus voordat ik het boek echt uit heb gebracht. Heb ik wel eerst dat gesprek gevoerd met mijn zussen. Ja. En aangegeven van, hey, dit is mij overkomen toen ik jong was. En het effect wat het op mij heeft gehad. Dat is juist heel fijn. Voor mij was goud bloedschrijven ook super therapeutisch, om eerlijk te zijn.
Dat snap ik.
Ja, omdat heel veel dingen kon ik ook van mezelf afschrijven. Maar ik ben ook heel blij dat ik het heb gedaan. Omdat juist dat stukje, ik heb dat paragraaf ook onschuldverliezen genoemd. Mm-hmm. Omdat je als jong kind, een kind van 9 hoeft niet te weten hoe een lichaam eruit, weet je, van een tegenslag eruit moet zien. Je hoort die bepaalde gevoelens, gewoon prikkels, hoort niet te voelen. Dus vandaar ik het ook een stukje onschuldverliezen noem. Dat je al heel snel als kind in een wereld prikkels van wereld terechtkomt... waar je eigenlijk als kind juist niet mee te maken moet hebben. Maar het is juist dat stuk wat heel veel heeft getriggerd... en heel veel erkenning heeft gegeven online. Dat ik gewoon echt DM's binnengestroomd kreeg van dames, maar ook jongens. Heel veel mannen die ook te maken hebben gehad met seksueel prikkels. Waardoor ik soms denk, misschien komt daar ook soms dat seksueel gefrustreerdheid vandaan. En dan komen we weer terug bij wat we eigenlijk in het begin zeiden. Dat stukje empathie tonen. Ja. Je weet niet wat iemand heeft meegemaakt. Ja. Waardoor bepaalde dingen normaal worden voor een persoon. Ja, die eigenlijk niet normaal zijn. En daarom is het heel belangrijk dat we inderdaad dit soort verhalen delen. Zodat er meer empathie voor elkaar komt. Ja.
En hoe lang heb je met dit geheim rondgelopen?
Mijn hele leven tot aan het boek.
Heb je het ook als geheim ervaren?
Of ja, was absoluut. Sterker nog, ik weet nog dat ik aan het schrijven was en die herinnering kwam naar boven. Ik heb mezelf altijd de schuld gegeven.
Dat wou ik net vragen. Ja, weet je?
Ik heb altijd mezelf de schuld gegeven.
Dat je jezelf in die positie hebt.
Nou, niet eens zozeer, want ik heb mezelf niet in die positie gezet.
Of in die positie zat, hè?
Want nee, dat was het ook weer niet. De reden waarom ik het mezelf de schuld heb gegeven. En ik had ooit een interview van Oprah Winfrey gezien. En dat vond ik heel mooi, heel bevestigend ook. Kijk, ons lichaam is een apparaat. Hè? En als je op bepaalde knopjes drukt, dan komen gewoon bepaalde seksuele prikkelingen, fysieke tintelingen komen gewoon omhoog. En voor een kind die eigenlijk altijd heeft gedacht dat ze niet goed genoeg was. En eigenlijk nooit erkenning of bevestiging kreeg. Ja, hij zat in mijn oren allemaal te fluisteren hoe lief ik was, hoe mooi ik was. Ja. Ondertussen zat hij mij te strelen. Dus als kind voelde ik wel dat de bewegingen niet goed waren. Maar hij zei wel de woorden die ik graag wilde horen. Ja. Dus het was een verwarring. Ik had als kind een verwarring. Waardoor ik dacht van ja, maar je hebt niet geschreeuwd. Je hebt niet gezegd dat hij moest stoppen. Ja. Dus eigenlijk wilde hij het zelf ook. Ja. En dat is eigenlijk die verwarring die ik had. Waardoor ik altijd dacht, ja Nabila, het is je eigen schuld. Want je hebt nooit gezegd stop, ho, stop.
Ja.
En pas toen ik eigenlijk aan het schrijven was en mezelf los kon koppelen en dacht van nee, kijk eens nu even naar de situatie. Achter je zit eigenlijk een jonge man van 19. Jij bent een kind van 9. Jij zit daar. Kan je dat kind blamen van 9?
Maar ik kan een kind van 8 of 9, die weet niet.
En pas toen ik dus eigenlijk stapte uit.
Die is niet volledig bewust van wat er op dat moment gebeurt of zo.
Dus pas toen ik eruit kon stappen en niet naar dat meisje meer keek als ik. Ja. Maar nadat meisje gewoon keek naar elke willekeurige meid die het had kunnen zijn. Toen pas kon ik beseffen voor mezelf, nee, dit is jou overkomen. Dit is naar, hij had niet aan jou mogen zitten.
En wanneer kwam die bewustzijn dat je jezelf daar de schuld van ging geven?
Eigenlijk altijd al, maar ik was me daar niet van bewust. Snap ik?
Maar wanneer was je er dan wel van bewust dat je jezelf...
Toen ik het boek echt ging schrijven, dus 3 jaar geleden.
Ja, maar toen je dacht van, hey...
Wauw, je echt heel lang daarmee
3 jaar geleden heb ik toen pas eigenlijk voor mezelf kunnen erkennen. Ja. Nabila, dit is zo groot geweest in jouw leven. Ja. En je had half geen idee hoe groot dit eigenlijk is geweest. Ja. Je had half geen idee wat voor impact het heeft gemaakt. Want ook in mijn andere relaties, hè, ook, hè, als we het gewoon nu hebben over relaties tussen man en vrouw. Het was... Snap je, ik kende geen liefde. De eerste keer dat ik iets liefs hoorde, was toen iemand zeg maar aan mij zat, bij wijze van. Je gaat die koppeling ook creëren samen. Dus ik heb, denk ik, ook later veel meer over mijn grenzen heen laten gaan. Puur en alleen omdat ik als kind liefde heb verward
met fysieke contact. Aanraking. Ja.
En dus het heeft zoveel impact en je hebt dat niet door. En dat was dus pas toen ik aan het schrijven was, kon ik eigenlijk, Steve Jobs zegt dat zo mooi, connect the dots. Ik kon eigenlijk, de puzzelstukken waren helder. Ik kon echt zien van wat er allemaal was gebeurd, welke emotionele behoefte, tekortkoming daaraan gekoppeld lag, tot aan het effect of de middel of de copingmechanisme die daarbij aan gekoppeld was. En dat is ook wel magisch. Want het is pijnlijk, maar op het moment dat het allemaal helder voor jou is. Ja, nu weet ik wel wat ik als emotionele behoefte nodig had. Dus toen kon ik het aan mezelf geven.
Wat je vertelt, ik merk het bij mezelf. Ik ben wel wat gewend van verhalen en ik hoor het ook. Maar het geeft een soort ongemakkelijkheid. Kun je het voorstellen?
Tuurlijk,
weet je
wel? Omdat het om een kind gaat.
Juist. Weet
het
je,
gaat om een kind.
Hè? En je hoort het heel veel van vrouwen, alleen niet... uit onze cultuur, omdat wij moeten zwijgen, hè? Niet zeggen. Jij komt ermee naar buiten, zoals meerdere vrouwen. Maar dit geeft al, weet je wel, al een soort van dingetje. Denk je, wauw. Weet je, jij durft dat gewoon te vertellen. Omdat, zoals je al vertelde, er kwamen honderden DM's binnen van andere vrouwen.
Weet je, Najib, ik heb op een gegeven moment gewoon beseft voor mezelf. En dat is mijn... en dat is heel moeilijk, hè?
Ja.
Wordt even een beetje emotioneel. Ik denk dat niemand... ik denk dat jullie dat wel doorhebben, maar... ik doe dit niet om leuk gevonden te worden. Ik doe het ook niet om de likes of iets in die richting op. Totaal niet, want nee. Wie zou zichzelf in een positie willen zetten... om zo kwetsbaar naar buiten te komen om... maar ik doe dit... Soms moet ik echt mezelf, mijn eigen emoties... en hoe het ongemakkelijkheid wat het mij eigenlijk schenkt opzij zetten... Ja. Om eigenlijk te kunnen dienen. En ik denk ook ergens dat ik het heel erg voor het meisje deed... die 9 jaar oud was, omdat niemand voor haar sprak. Ja. Niemand sprak voor haar. En als ik haar daarmee die erkenning kan geven van... jawel, Nabila, jouw verhaal was wel belangrijk... en jij deed er wel aan toe. En wat jou is overkomen, had jou niet mogen gebeuren. Het is een stukje kracht en liefde wat ik aan haar geef. Waardoor het mij niet eens meer uitmaakt wat anderen denken, vinden of voelen. Ik geef haar iets wat ze nodig had. En dat maakt mij juist weer krachtig. En tegelijkertijd hoop ik gewoon dat ik ook andere meisjes... die ook met dat gevoel hebben gezeten, ook iets terug kan geven. Want ik wil niet dat haar pijn... voor niks is geweest. Ik wil dat zij die erkenning krijgt. En ze mag er gewoon zijn. Omdat ik juist altijd mezelf aan het verstoppen was. Ik ben klaar met verstoppen. Ik verstop me niet meer. Ja. Dit is gewoon wie ik ben. Ik heb goede dingen in mijn leven gedaan. Ik heb foute dingen in mijn leven gedaan. Uitgangspunt was altijd dat ik eigenlijk een goed mens wilde zijn. Helaas dacht ik dat bij goed mens zijn... je soms andere mensen moet tevreden stellen. Ja. Dat is...
Please.
Ja. Maar dit is gewoon wie ik ben. En het is oké. En het mag er zijn. En ik heb heel lang verdoofd. Omdat ik bang was. Hoe zouden mensen reageren als ze mij in volledigheid zouden zien. Ja. Mm-hmm. En ik vergat eigenlijk dat de enige persoon. Voor wie dat belangrijk moet zijn. Is het meisje in het spiegel. En ik durf mezelf aan te kijken. En te zeggen. Je doet je best elke dag weer. Ja.
Wat mooi. Dat kan je niet doen.
Heel moedig van je nogmaals om dit te delen. En heel duidelijk om ook te zeggen van weet je wat andere mensen. Ja, het oordeel van andere mensen. Maar vaak
komen we... Ik heb mezelf al genoeg geoordeeld.
Ja, maar dat wou ik net zeggen. Hè? Dat gevoel.
Dus ja, het ergste oordeel die ik ooit in mijn leven heb gevoeld. Het meest zwaarste. Was toen ik mezelf oordeelde.
Dat wou ik net zeggen. Weet je, vaak kom je erachter op een gegeven moment... dat het oordeel wat je over jezelf hebt... 10 keer groter is van het oordeel wat de hele wereld over je
heeft.
Ja,
want als een ander een oordeel... dan is het alsof ze eigenlijk bevestigen... in hetgene wat jij al over jezelf denkt.
Je hebt jezelf al genoeg gestraft. En je bent al van huis uit... ben ik al heel erg hard voor mezelf.
Ja.
Ja. Mag ik één dingetje lezen? Tuurlijk. Want het valt me zo op en ik zit daar heel naar te kijken. Dit is heel mooi, vind ik. Iemand verliezen die slecht voor je was, snijdt. Maar iemand verliezen die goed aanvoelde, breekt. Ja, gewoon heel mooi. Het boek kun je bij jou bestellen, denk ik.
Ja, www.goudbloed.nl.
www.goudbloed.nl. Ja. Misschien dat we er eentje van jou krijgen om aan onze luisteraars weg te geven. Dus als je denkt, ik wil heel graag dit boek lezen. We gaan ze dadelijk wel verzinnen wat je daarvoor moet doen. Ja, hieronder staat wat je ervoor moet doen. Maar je hoeft er nooit echt veel voor te doen bij ons, weet je. Het is gewoon, we gunnen het iemand.
Gaan we vliegreizen weg.
Ja, we gunnen gewoon iemand, weet je wel. En dan krijg je dat boek opgestuurd. Daar zijn we heel erg blij mee. Hey, inmiddels ben je al een tijdje clean. Merk je, je zegt ook, je doet ook lezingen. Je geeft lezingen.
Ja.
Merk je dat je nu je clean bent, dat je daar een ander beeld over hebt, over dat middelen gebruiken?
Kijk, weet je wat het is? Ik geloof sowieso oprecht, want dit is dan mijn verhaal. En Najib, je hebt ook heel mooi jouw verhaal gedaan en Ridder ook. Maar ik geloof dat wij als mensen allemaal wel ergens verslaafd aan zijn. Hè? Kijk, ik zie een verslaving is wanneer jij extern iets nodig hebt om jou intern goed te voelen. Ja. Zodra je afhankelijk bent van een middel. Ik bedoel, ik ken meiden die... relatieverslaafd zijn. Als een die nooit zonder een vriendje kunnen of een contact. Mm-hmm. Dus zodra ze zich slecht voelen, moeten ze iemand kunnen appen. Ja. Dus ze hebben weer iets extern nodig om zich intern gevalideerd te voelen. Ik heb mensen die met eetstoornissen lopen, dus weer. Hè, dus van alles, iedereen heeft zijn eigen manier om eigenlijk met zijn gevoelens en emoties om te gaan. Dus hoe ik naar verslavingen nog steeds gewoon kijk, is ik ben eigenlijk altijd op zoek naar wat is deze persoon emotioneel tekortgekomen? En hoe kan ik deze persoon eigenlijk alleen maar bewust maken? Want ik denk dat alle antwoorden al in een persoon eigenlijk zelf zitten. Ja. Maar dat je soms wel door een bepaalde persoon alleen bewust gemaakt kan worden van het probleem waar je eigenlijk al mee bekend bent. Ja.
Heb je nog wel eens momenten dat je hoofdspelletjes met je speelt?
Oh ja, zeker. En de eerste keer dat ik dat had, vond ik dat heel eng.
Ja.
Omdat ik toen zoiets had van, hè, maar ik dacht dat ik ermee klaar was en ik wilde dit helemaal niet meer. Uh-huh. En toen ben ik gewoon gaan beseffen van, dit hoort erbij. Dit zal je de rest van je leven hebben.
Zuiver.
Ja. En dat is normaal. Precies. En het eerste wat ik dan mezelf afvraag is, goed, Nabila, je gaat opstaan, je gaat naar de auto, je gaat rijden naar de koffieshop, je gaat in de rij staan, je gaat hem halen, je gaat hem draaien, je gaat hem roken. En morgen, hoe voel je je dan? Denk ik, nee, morgen voel ik me slecht, laat maar.
Dit is heel erg krachtig, hè, want dat doe ik precies hetzelfde. En dat vind ik leuk.
Afspelen,
je moet het bandje naar voren spoelen. Ja. Maar ja, dat is,
dus ik
dat,
zeg niet nee, maar
echt.
Ik ga dan voor mezelf, hoe ga je morgen voelen?
Ja, ja, ja,
en denk ik, nee, is niet waar.
Wat goed zeg, hè. En wie heeft jou dit geleerd? Want ik vind het heel bijzonder. Want dit is wel wat we toepassen. Leren ze ons in klinieken dit,
ja,
hè?
Ja, maar dat zeg ik toch. Ik weet niet hoe, maar de 12 stappen heb ik...
Oké.
Okay. Ja. Ben je moet bij je in de kliniek komen.
In je vorige leven ben je misschien heel vaak opgenomen.
Kennelijk.
Nee, maar dat is het mooie wat je met verslaving hebt. Ja. Weet je, ook in gebruik denk je, oké, dit kan wel. Dat, oh ja, dan kom ik dat straks tegen. En het gebeurt ook allemaal. Ja. Weet je, in je hoofd speel je het af. Alleen dat plaatje van, dan voel ik me kloten, dat laat je weg. Want je gaat het doen.
Ja.
Maar nu, je erover na kan denken, en het niet hoeft, ik hoef niet te nemen. Klopt. Nu speel ik het plaatje ook af en denk, ja, maar op het einde gebeurt het toch weer dit.
Ja, maar ik kwam nooit verder dan. Het is leuk.
Ja.
Als ze zometeen ga ik het doen. Ja. En het is, zal echt
niet
wel anders zijn.
Avond.
Ja, weet je, mijn hoofd die onthoudt alleen de leuke momenten van 20 jaar geleden.
Ja.
En nu, eindelijk. Ik ben zo blij dat ik ook het bandje...
Op een gegeven moment was het ook niet meer leuk.
Nee, maar mijn hoofd zal mij altijd vertellen dat het deze keer anders gaat zijn. Dat het deze keer leuker zal zijn.
Maar ik denk door al die terugvallen...
Ja.
Ben je erachter gekomen?
Ja, uiteindelijk. Ik ben heel blij dat ik ben blijven leven.
Ja.
Want mijn hoofd die vertelde mij elke keer. En ik trapte daar gewoon in. Ja. Totdat ik ook op een gegeven moment echt wist van... Nee man, het wordt helemaal niet leuk. Elke keer zit ik ernaast. Maar mijn hoofd die heeft de kwaliteit om mij te vertellen... van deze keer is het echt anders.
Ja.
Of het ligt aan je vriendin, het ligt aan je moeder... het ligt aan die, het ligt aan dat... het ligt aan het juiste bedrag geld. Maar ik ben er echt... Ook wat je zegt... De illusie om te denken dat iets van buitenaf mij heel gaat maken, dat is de grootste illusie.
Ik denk ook wat het ook is, Ridder. Ik leef gewoon, hè.
Ja.
En ik besef nu pas dat ik eigenlijk jarenlang niet aan het leven was, maar aan het overleven was.
Ja.
En ik, ik zeg gewoon alhamdulillah, godzijdank.
Ja.
Ik leef gewoon echt.
En, dat straal je ook uit, hoor.
En
daarom zijn we ook heel erg blij dat dat meisje er zo sterk is uitgekomen. Dat dat meisje zo'n mooie band nu heeft met de vader. Ik word dat emotioneel als ik hoor vader, omdat ik dat heel graag had gewild met mijn vader. Dat je ermee kan praten en dat hij trots op je is.
Ja,
weet
echt,
je wel.
Is echt de beste vader.
En dat hij ook zegt, ga maar, het is goed. Hij weet waarom je hier bent. Hij weet dat jij andere jongens, meisjes kan inspireren... Want weet je wel, wij leven ook in die cultuur waar het nog steeds dicht is. Het gaat steeds beter. Hè? Ik bedoel, anders hadden we jou niet aan tafel gehad. Ik zie het ook steeds in
Maar ik denk ook dat we zijn gaan beseffen dat dit een maatschappelijke probleem is. Kijk, vroeger keken we altijd naar, het is alleen in die gezin.
Ja.
Het is alleen in die gezin.
Ja.
Maar als het inmiddels 1000 gezinnen is, dan is het nu een maatschappelijke probleem. Het
Absoluut.
Is niet meer een probleem van haar of van hem. Het is een wij-probleem.
Ja, maar we krijgen dat nu heel veel terug ook in de reacties, weet je, van de podcast. Maar ook gewoon in onze DM's. En dat mensen zo blij zijn dat we dit aan het doen zijn.
Ja, ik denk dat we
hadden helemaal niet zo die. We hadden helemaal niet gedacht dat. We wisten wel van oké, dit willen we gaan doen. En kijken van waar het. Maar we hadden nooit gedacht dat het impact zo groot zou zijn.
De
we zijn daar zo. Wat kan er nou gebeuren? Ja, eigenlijk wel. Ja, we denken we maken een podcast. Maar het impact is zo immens van wat we aan het doen zijn.
Maar dat is toch heel erg, hè? Want dat betekent.
Ook in andere landen, hè?
Ja, maar dat betekent dus. Hoe hard dit nodig is. En ik denk
Absoluut.
Ook, heel eerlijk gezegd... juist in een periode... we komen net van COVID vandaan. Een hele landelijke, wereldse... zware periode. Maar ook een stukje Instagram, hè. Dat mensen zijn echt waar. Ze hebben behoefte aan echtheid.
En verder we ze hier op tafel leggen... en dan weer naar durven te kijken. Hè? Want het is durven, hè. Je zal een risico moeten nemen om over je eigen gevoelens te praten. Om de rest mee te krijgen. En ik ben heel blij dat jij dat vandaag ook hier hebt gedaan.
Dank jullie wel voor de ruimte.
Absoluut.
Echt waar. Echt super.
Absoluut. We zijn super, super blij dat je bent geweest. Voor je verhaal, je openheid, je eerlijkheid. Ja, heel veel herkenning. En goud, bloed, ik zou zeggen. Ga het lezen, lieve mensen. Wij mogen er één weggeven. Hieronder, daar moet je wezen. Gaat onze man hier iets neerzetten? Toch, dat doe jij toch?
Zeker.
Heel goed. Ja. En dan wil je ontzettend bedanken.
Nabila. Zeker. Echt, dankjewel voor je kwetsbaarheid. Ja, en vooral omdat je je geheim ook met ons deelt, hè?
Ja, ik moet zeggen, ik was een beetje nerveus. Maar gaandeweg hebben jullie me echt veilig laten voelen. Dus dankjewel. Dat heeft me ruimte gegeven. En ik ben echt trots op jullie, oprecht.
Ja, wij ook op jou.
Wij ook op jou.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja. Dankjewel. Nee, en jij ook bedankt.
Dit was het weer. We gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken. Volgende keer zijn we er weer, denk ik. Voor de mensen die naar ons kijken, voor de mensen die naar ons luisteren. Dit was Wat kan er nou gebeuren?